Dan zullen ze in de zomer toch duidelijk moeten maken aan de fans ook. Wat zijn de ambities nu? Waar gaan we met dit Antwerp naartoe? Gaan we elk jaar meestrijden voor de titel? Of was dat één jaar een boerenjaar en is het net daaronder? Omdat we budgetgewijs niet mee kunnen of zo. Dat moeten ze wel duidelijk stellen.
Ik ben voetbaljournalist Janko Beekman en elke maandag bespreek ik het afgelopen voetbalweekend. Vandaag zijn mijn gasten chefvoetbal Ludo van de Wallen, anderlichtwatcher Jurgen Geril en mijn vaste vriend Koen Frans. Welkom bij de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. Welkom bij Shotcast.
Kuipers met de kans en mooi afgemaakt zeg.
Dag mannen.
Dag Janko.
Dag Janko.
Ik ga meteen beginnen met een persoonlijke vraag. Waarom bijten jullie eigenlijk?
Niet.
Niks?
Ja, koffie alleen.
Jij doet dan intermittent fasting?
In de week probeer ik dat van 8 uur 's avonds tot 12 uur 's middags de dag nadien, ja.
Ah, oké. En is dat voor de gezondheid of gewoon omdat je geen tijd hebt om te eten met al dat?
Jawel, ik heb wel. 'S Morgens jawel, want ik smeer de boterham van mijn kinderen ook. Ja. Dan is het soms wel lastig om er niet zelf een in je mond te steken. Maar het is gewoon voor de gezondheid en omdat ik wel geloof in die intermittent fasting. Ja.
Mooi. Jurgen, Ludo?
Vooral veel koffie ook. En voor
dat
de rest...
ook een ontbijt. Hè?
Dat mag trouwens wel, hè, met intermittent fasting. Ja. Water en koffie.
Je zit hier met een koffie, moet je misschien zeggen voor de volledigheid.
Vooral veel koffie en voor de rest niks speciaals. Gewoon boterham met de kinderen.
Fruit met granola en yoghurt in één pot.
Gezond.
Dat is hip, dat is hip. Absoluut.
Een hipster.
Ja, ik vraag het, omdat ik zat er juist op de redactie van het Nieuwsblad naast Valerie van Avermaat, onze Union-watcher, en ik rook Fristi. Dus ik denk, Fristi, kijk rond, waar is de Fristi? Nergens Fristi te bespeuren. Valerie was rood fruit aan het eten. Dus ik zeg, rood fruit, gezond, lekker, tof. Dat is de Fristi-geur wellicht. En ik kijk in haar potje en ik zie ineens allemaal bruine lappen erin liggen. Dus ik denk, Valerie, wat zit er in uw rood fruit?
Chocola.
Parmaham. Dus aardbeien, frambozen en parmaham.
Geproefd?
Nee. Ik blijf van Valeria reten af, maar ik vond het een zeer bijzondere combinatie.
Wat was de motivatie om het...
Ik had het gelezen in een kookboek en gemaakt voor op het werk. Ja, bom, ik vond het opvallend. Ik dacht, ik deel het met de mensen in de podcast, ook met de luisteraars. Ik hoop dat het niet zuur smaakte, zoals de nederlaag van Union tegen Anderlecht. 2-1 voor Anderlecht. Jurgen, jij zat in het stadion. Mm-hmm. René van der Rijken, onze huisanalist, die zei tegen mij geen verdiende zegen. Maar ik mocht er niet op titelen, want dat vond hem dan weer te fors.
Geen verdiende zegen, ik ben daar niet helemaal mee akkoord.
Dat mag.
Als je ziet dat ze lang met 10 man hebben gespeeld tegen Union, waarvan veel mensen toch zeggen dat ze een uur weer een beetje het oude Union waren van de reguliere competitie, en je wint dan nog 2-1, dan denk ik dat is verdiend, ja.
Ja, er valt misschien iets voor te zeggen.
Nee, maar ik denk dat onze huisanalist het vooral op het spelbeeld had, waar dat Union toch het betere van het spel
lang,
had, de meeste kansen heeft gekregen. En in de tweede helft is Anderlecht eigenlijk niet meer aan de overkant geweest, behalve bij dat doelpunt.
Dat is waar, maar dat is het Anderlecht van tegenwoordig. Ze hebben dan, ik heb het geschreven vandaag, een expected goals mogen onder 0 dalen, dan scoren ze nog. Hè.
En zei Brian Riemer gisteren iets over de expected goals? Want normaal is hij er altijd over
bezig. Hij is er heel hard mee bezig, ja. Zeker als het in zijn voordeel kan uitdraaien. Dan zegt hij van, wij hadden veel meer expected goals. Ja. Of zij hadden veel meer expected goals. Maar gisteren heeft hij er niks over gezegd. Dus, maar hij was gewoon hypercontent natuurlijk.
Ja, ik heb zelden iemand zo blij het veld zien oplopen na 3 speeldagen in de playoffs.
Het is vooral het mentale aspect die speelt. Want die 3 punten en de leiderplaats, dat is mooi meegenomen, maar de weg is nog lang. Maar ze hebben nu toch tenminste het gevoel, we kunnen Union kloppen. Want dat was al 9 matchen geleden, 9 matchen niet meer gewonnen. Dat was echt wel iets dat heel diep zat bij Anderlecht. En dat gevoel is er nu van, we kunnen erover. En dat is heel belangrijk, denk ik.
Ja, ik denk dat hij ook vooral blij was, de manier waarop dat Anderlecht speelde. Speelde met heel veel intensiteit. Ja. En dat was toch een beetje de klacht van die eerste 2 wedstrijden in de Champions Playoffs. En dat ze nu echt tot op de limiet zijn gegaan. Maar ik vraag me af of dat ze dat elke wedstrijd gaan kunnen.
Ik ruik voorbehoud.
Ja, je ruikt het niet meer in. Ik zal het u ook zeggen, Janko. Er is nog voorbehoud. Alhoewel dat herinner ik me nu plots, bij het Watchers-debat Anderlecht als kampioen heb gepronosticeerd. Maar ik zou dat nu toch nog niet te hard durven uitroepen.
Ze moeten ook nog 7 matchen zien vol te houden nu. Hè. En dat gevoel heb ik ook van, ze pakken nu 6-9. Maar ja, ik kan niet zeggen met meer geluk dan kunde, maar zonder echt briljant te spelen. En je vraagt je toch af, als je, want hij volgt natuurlijk Anderlecht, maar als je er als neutrale neutrale fan naar kijkt, dan vraag je je af hoe heeft Anderlecht in godsnaam gisteren die match gewonnen? En hoe heeft Union dat verknald om daar niet minstens een punt te pakken?
We krijgen een René Weiler-klimaat. Hè.
Ja, ik kan het zeggen. Champagnevoetbal is het niet echt.
Nee. En het gevoel is bij iedereen van ja, het zal toch niet, het zal niet Anderlecht zijn. Want nee, of het ze kan spelen niet goed, ja. Ze verdienen het niet, het kan niet. En bij Weiler was dat ook dat gevoel. Uiteindelijk is het wel gelukt. Het is de laatste keer dat het gelukt is. Misschien kan het nu dit jaar ook weer zo zijn. Maar de weg is nog lang, dat is waar. En op Genk spelen is al een pak moeilijker weer dan thuis. Want gisteren was echt het stadion. Ja. Het was lang geleden dat ik het stadion nog zo heb zien vibreren. Nog zo heb uitbundig heb gezien. De adrenaline was er. De sfeer, de gezangen. Het was lang geleden. En het zat diep.
Maar ze hebben naar mijn gevoel ook wel meer een kampioenenploeg nu dan in die periode onder Weiler, met mannen als Vertongen, met Schmeichel, met Delaney.
Ik heb ze gebeld, de man van 2018. Ja, als je dan naar die namen kijkt, dan denk je toch van oké, zoveel kwaliteit was dat nu toch
niet. Noem er een paar op.
Ja, wie hebben we allemaal gehad?
Achampong
hebben we gehad. Kara.
Uros Pajic.
Massimo Bruno.
René Weiler zelf.
René Weiler zelf.
De antwoord was wel vrij kort, merkte ik.
Maar René Weiler is niet de man van de grote interviews en de grote woorden. Dat is meestal van, ja, stuur mij enkele vragen en ik antwoord wel. Dat is via WhatsApp of via mail. En dan krijg je zo van dit korte antwoordjes. Dus dat is niet de man dat je echt nodig hebt om grote uitbundige analyses te maken.
Maar er was wel iemand bij die zijn dochter had genoemd naar René Weiler.
Kipchoe. Een hele sympathieke kerel eigenlijk. Het was lang geleden dat ik hem gehoord had, maar hij was direct bereid om mee te werken. En zijn derde dochter noemt Irene, maar daar zit dus René in.
Ja.
En dat is dus naar Weiler, omdat hij de favoriet van René Weiler was. Alexandru Kipchoe.
Er zijn veel spelers dat ik al was vergeten.
Nou, Kipchoe, echt hoor. sorry, Jurgen, ik moest even denken.
Dat is eigenlijk de beste Roemenisch heb gekocht, want dat deed het beter dan Stanciu.
Ik heb Stanciu ook via WhatsApp gehad. Hij was in het begin zeer enthousiast, want ik stuurde hem ook van, mag ik u contacteren voor enkele vragen? Hij stuurde direct terug, ja, geen probleem, doe maar. Ik zeg, kan ik u bellen? Nee, via WhatsApp, zegt hij. En dan heb ik hem vragen doorgestuurd en dan was het afgelopen. En ik heb Kipchoe gevraagd om hem, want ze komt nog altijd heel goed overeen, om hem wat te pushen, om toch antwoorden te sturen. Kipchoe stuurde mij nog eens, ja, hij gaat antwoorden, want hij was onderweg naar Saoedi-Arabië, waar dat hij nu speelt. Van zodra dat hij in Saoedi-Arabië is, gaat hij u antwoorden.
Maar niks, nee, meer van
niks meer van gehoord. Dus helaas, Stanciu is er niet van gekomen. En nog een aantal grote namen, ja, de Donker, Tielemans speelde daar toen ook. Tielemans, de jonge Tielemans, was dan ook wel een van de sterspelers van die ploeg. Ja, Theodorczyk was Mission Impossible op voorhand. Die in de media, dat gaat niet samen. En Hanni, vreemd genoeg, die reageerde ook niet.
Jammer.
Maar goed, we hebben er toch een aantal gehad.
Zeker, een paar mooie namen bij. Over coaches gesproken. Brian Riemer lijkt me wel een iets meer aimabele mens dan René Weiler, iets warmere mens. En hij leest blijkbaar het nieuwsblad ook, hè, Ludo?
Inderdaad.
Want in het Watcher-debat had jij ook een kleine opmerking gemaakt over de kledijkeuze van Riemer. En tegen Union daar nu plots een prachtig wit hemd aan. Dat hier en daar misschien nog iets aard spande, maar het was wel een mooi wit hemd.
Ja, inderdaad. En het helpt man zijn uitstraling, dat moet je zeggen. Ik vond het nu keurig. Ik had gezegd van dat t-shirt, dat ik dat zelfs nog niet onder mijn gewone hemd zou durven dragen, wat hij in het begin van het seizoen altijd aandeed. En nu stond hij er als een Anderlecht trainer waardig, vond ik.
Ik zit hier nu als enige met een t-shirt en jullie hebben een hemd aan, dus ik voel mij al zo minder heer.
En jij moet de CEO van een voetbalploeg uit de eerste klas gaan interviewen. Dus. Ja, mag je
geen hemd aan doen. Zo,
nee. Maar dat t-shirt was ook wel wat bijgeloof. Heeft hij toen uitgegeven
in het interview. Mee,
maar goed, ik denk dat hij de boodschap ook wel begrepen heeft. Want ze zullen het misschien wel ergens eens gezegd hebben van misschien is het toch beter om een hemd aan te doen.
Maar ja, jullie zijn nu iets jonger dan ik. Vinden jullie dat nu niet belangrijk, hoe dat je gekleed bent? Je gaat toch naar buiten. Je vertegenwoordigt iets. Je vertegenwoordigt niet jezelf. Je vertegenwoordigt je club. In ons geval, je vertegenwoordigt je krant. Dan vind ik dat belangrijk dat je goed gekleed bent. En als... Je kan dan zeggen, ja, mij maakt het niet uit. En die mens waar ik mee praat, maakt het ook niet uit. Maar het zou maar eens iemand moeten zijn voor wie het wel uitmaakt. Ze nemen nu veel serieuzer. Ja, hey, Jurgen, jij herinnert je ook nog toen ik zei dat jij naar Verschuren moest.
Michel Verschuren,
dat je zeker geen korte broek mocht aandoen.
De reden waarom wij geen korte broek mogen aandoen was Michel Verschuren.
Inderdaad.
Maar Blessing die staat dan altijd in trainingspak bijvoorbeeld.
Dat is, of Jurgen Klopp toch ook. Of toch vaak in trainingspak.
Die staat voor zijn bank.
Ja.
Die staat voor zijn bank.
Met
ik vind een trainingspak nog ergens anders. Dat sluit aan bij hetgeen wat je bent. Trainer. Ja. Maar als je er staat in een joggingbroek en dat t-shirt, dat witte t-shirt, dat dan veel te groot was. Ja, dat vind ik niet passen.
Heb je Bart Goor gezien dit weekend? Hij had zo'n jeansbroek met zo...
Ja.
Dat is zo... Ja.
Dat is hip ook, hè.
Altijd heel, heel modieus geweest, hè, Bart Goor. Ja. Ook in zijn tijd
als granola,
nog. Een beetje zoals granola. Hip. Heel hip.
Over Riemer nog. Hij was dus zeer enthousiast na de wedstrijd. Ik merkte daarnet op de voetbalvergadering dat er een paar collega's zich er wel aan ergerden, aan die houding, aan zo dat te hard... Ja, we willen laten zien hoe blij dat hij was. Hoe zit dat bij jullie? Vonden jullie dat storend?
Dat zag er wel gemeend uit, vond ik. Dat was geen act of zo. Ja.
Dat is hoe dat hij is. En dat wekt soms irritatie op. Hè, want ja, we hebben al een paar keer gezegd, hij is niet de vriend van veel coaches.
Nee.
Ook door zijn houding langs de lijn, zijn meeleven, zijn enthousiasme of zijn irritaties die hij opwekt. En nu, gisteren, was het echt, denk ik, pure emotie ook. Ja, het zat... precies weer tegen, want ja, ze krijgen dan die rode kaart. Op het moment dat ze met 10 vallen en die penalty tegenkrijgen, dan denkt iedereen van, ja, ze gaan het weer niet halen. En dan lukt het toch met die ene kans. Ja, dan vind ik het ergens ook wel logisch dat, ja, dat die emoties naar boven
komen. Ja, en dat niet alleen natuurlijk. Die eerste twee wedstrijden was het qua intensiteit en mentaliteit eigenlijk onder niveau. Voor hem was dit ook een belangrijke test. Kan ik mijn spelers zover krijgen dat ze nu wel klaar zijn? Hè? En ze hebben dat heel duidelijk getoond, dat ze klaar waren. En dan nog eens winnen. Dan vind ik wel dat hij sowieso uit een bol mag gaan.
En hij moet altijd met Rits opstellen.
Ja, vorige week al gezegd in Shotcast.
Ja.
Over de rode kaart waar je het net over had. Vonden jullie het rood voor Zeno de Bast?
Ik niet.
Goh, ik vind wel dat je die kunt geven, ja. De eerste gele kaart was zeker terecht. En de tweede gele kaart, ja, als je dan gaat kijken en geoordeelt, dit is een elleboog in het gezicht en je geeft penalty, dan snap ik nog wel dat je tweede geel geeft, ja.
Maar volgens mij was het echt niet bewust. Het is in de actie natuurlijk, hij heeft de pech dat Nilsson echt vol geraakt wordt en dat hij bloedt.
Mm-hmm.
Want als er misschien minder bloed aan te pas komt, zouden ze dan zo nauwkeurig...
Dat zou geen factor mogen zijn.
Dat zou geen factor mogen zijn, maar ik denk dat dat wel meespeelt.
Ja. Het is streng, hè, maar ik denk dat je niet veel tegen kunt inbrengen.
Een typisch geval van... Wij weten het niet. Deed de Bast dat opzettelijk of deed hij dat niet opzettelijk? Dat weten wij niet.
Maar
dus moet iemand een beslissing nemen. En de VAR, Lothar Dont in dat geval, en de scheidsrechter hebben nu deze beslissing genomen. Het had net zo goed een andere beslissing kunnen zijn.
Ja, dat is waar.
Goh, we kunnen daarover discussiëren.
Maar aan de andere kant, voor rust, dat vind ik ook wel, als je die dan wel geeft, waarom grijpt hij dan niet in bij de klop van Nilsson aan Vertongen? Of de trekfout van Burgess?
Op Leo. Voor...
Het is nu niet helemaal hetzelfde. Ik vond ook die van die kopbal, of de elleboog van...
was meer in het duel.
Van Nilsson bij Vertongen was meer in het duel.
Maar ik ben akkoord, hè. Ja. Voor mij is dat ook geen rood. Hè. En, of is dat ook geen fout?
Ja, maar de Bast heeft ook geen rechtstreeks rood gekregen. Hè?
Nee, maar het was ook geen fout. Dat is in een duel, en zoals dat van de Bast ook in een duel is, in een loopduel.
Ja, dat vind ik toch anders.
En je maakt je breed.
Kun je dan... een elleboog, dan vind ik toch anders dan in een kopduel, niet?
Maar als ze loopt, dan maakt u automatisch, zet u uw elleboog automatisch achteruit. En dan, ja, dan loopt hij er tegen. Of ja, dat kan gebeuren, vind ik.
Ja.
De trekfout van Burgess was wel intentioneel.
Ja, absoluut.
Ja dat vond
en
ik
waarom was dat in godsnaam nodig?
Ja, dat vraag ik me. Dat was Leonie, die ging niet die korte binnenkoppen. Hè? Dus ik snapte ook
ik
niet
zou
goed.
Denken dat Leonie kan drie keer in Burgess.
Hij heet hem op.
Ja, dat was weer zo'n moment van zienverbijstering bij Burgess, dat hij iets te vaak heeft gehad, vind ik.
Het heeft nu geen invloed gehad op de score uiteindelijk. Het is 2-1 geworden. Was dat nu vooral de zege van Kilian Sardella of van Monique, de receptioniste?
Monique heeft een grote invloed. Hè. Nee,
wie is Monique?
Dat heeft Casper Dolbrecht toch gezegd. Die scoorde en hij zei van ja, de receptionisten op Anderlecht, Monique, die had mij gevraagd van ja, het is nu al even geleden dat je nog eens hebt gescoord. Wanneer gaat je het nog eens doen? En hij zei van, dit weekend doe ik het voor u.
Ja.
En hij heeft daar na de match ook verteld bij Severin Perlacouf en Eleven.
Ik kon daar niet helemaal volgen.
Okay. Ja, het was niet helemaal duidelijk wie dat hij... In dat interview was niet helemaal duidelijk wie dat hij bedoelde. Want hij zei, ik draag mijn goal op aan Monique.
Ja.
Achteraf werd dan wel wat duidelijker hoe het was. Maar inderdaad, de receptionisten van Neerpede.
Kent jij ze ook?
De interviews zijn niet vaak meer op Neerpede. Dat is meestal in het stadion. Dus we mogen niet zo dikwijls meer op Neerpede komen, omdat we daar dan veel te lang rondhangen en van alles en nog wat zien. Dat ze niet graag hebben dat we zien.
Monique dus, bijvoorbeeld.
Maar er zijn er 2 of 3 wel op Neerpede geweest. En dan stonden we inderdaad een tijdje aan de receptie met Monique. En toen was ze al bezig over welke schat Dolberg is, welke crème van een jongen dat was.
Naar de buitenwereld toe komt dat toch iets cooler over, hè?
Ja, maar...
In dat interview met die selfiecam, ik vond dat heel awkward een beetje. Ja. Ja. Ik vind die interviews met die selfiecam sowieso al vreemd.
Ja.
Maar nu stond die antwoord ook altijd maar 2 woorden.
Ja, maar dat is altijd...
Heel sick, heel droog.
In interviews is Dolberg niet de man van 7000 woorden.
Dat is wel nog goed over de ja-nee-vraag van extra time.
Sorry,
perfect.
Misschien, dat komt er ook nog uit.
Ja. En probeert jij dan vandaag ook om Monique te spreken, Jurgen?
dat zou tof zijn, moesten we maar niet kunnen spreken. Ja, dat zou een leuk verhaal zijn, ja, waarom, dat Dolberg, allee, waarom het zo goed klikt tussen daar en Dolberg. Dat proberen we wel uit te vissen. Ja.
Ja. Zeer benieuwd dat de mensen dat gaan kunnen lezen in het nieuwsblad. Dat zal wel kunnen, hè, zoiets. Het kan voor een club toch geen probleem zijn om receptionist te
zijn. Dat denk ik ook niet. Hè. Zeker niet een brave vrouw als Monique. Nee. Die gaat nu niks slecht zeggen over de club of over Dolberg. Hè. Nee,
inderdaad. Ik hoor wel dat ze wel zenuwachtig is.
Ja. Jij ook eens?
Om Monique in te zeggen.
Was ook slecht nieuws voor Anderlecht, want Thorgan Hazard viel uit met een, ja, het zag er toch een stevige blessure uit aan de knie. Ja, hoe gaan ze dat moeten oplossen, Jurgen?
Ja, het is natuurlijk wel een aderlating. Het moet nu nog blijken hoe erg het is, maar het zag er echt niet goed uit. Dus de kans is groot dat het einde seizoen is, denk ik, als het zijn ligamenten zijn. Mm-hmm. Is het een groot probleem? Ja en nee. Thorgan blijft natuurlijk Thorgan. Die kan een match naar zijn hand zetten, die kan een bal opeisen. Dat is belangrijk. Aan de andere kant, Amuzu is terug. Dat is dan de enige speler met veel diepgang en snelheid dat ze hebben. Hij maakt dan die 2-1 gisteren. Ik vroeg me dan achteraf misschien af, zou Thorgan daar ook gestaan hebben op dat moment? Dat die bal van Sardella komt? Misschien wel, misschien niet, want Thorgan is echt wel een die heel veel in de bal komt. Mm. Amuzu die gaat recht naar de goal. Mist ook heel vaak, maar goed, hij staat er wel. Dus dat kan een extra wapen zijn, Amuzu. En Jari Verscharen zou terugkeren, misschien al dit weekend.
Okay.
Qua profiel leunt hij het dichtste aan bij Thorgan. Die kan ook links buiten spelen. Het is niet zijn favoriete positie. Maar Struikens gaat hij niet meer weghalen van de 10, denk ik. Rits gaat hij ook niet meer weghalen van de 6. Dus dan moet ofwel Verscharen concurreren met Leoni, ofwel de plaats van Thorgan innemen.
We hebben hier wel altijd gezegd dat Anderlecht de beste Hazard zal nodig hebben om voor de titel mee te spelen.
Dat is waar, maar was hij nog de beste Hazard de afgelopen 3 matchen?
Vond ik ook niet.
Ja, ik vond hem nu tegen Union wel oké beginnen. Zijn statistieken blijven altijd achterwege.
Zeer veel intensiteit, zoals de rest.
Intensiteit.
En mee verdedigen, want dat hem ook fataal...
En sorry, hij was misschien niet bepalend in die match tegen Antwerpen, maar ergens wel, door de rode kaart.
Dus, maar dat hebben ze wel, hè. De leepheid en de cleverheid.
Dat is dan de ervaring van... Ik weet niet of dat Amuzu daar hetzelfde zou gedaan hebben.
Nee, dat is waar. Maar ze hebben nog genoeg anderen om
zo leep te zijn.
Als je ziet hoe dat Vertonghen tegen de grond gaat, naar dat kleine tikje tegen zijn kin, dan weet hij wel hoe het werkt.
De lijn heeft
dat ook, Schmeichel heeft dat ook, dus dat is het probleem.
Maar ik dacht op die moment wel, Hazard valt uit, die penalty rood voor de Bast, dus ze mist dan ook de Bast in de volgende wedstrijd. Dat is wel wat veel voor Anderlecht. En dan is het wel extreem knap, want ik zei er straks, met meer geluk dan kunde, het is wel extreem knap.
Je moet dan toch
nog kunt winnen. Maar zoals Amuduro zegt, dat kun je niet elke match. Dat kan
je moet eens zien hoeveel er nog gevoetbald is nadat ze 2-1 zijn voorgekomen. Niet. Volgens mij niet meer.
Nee.
Kunnen we
een match dood doen? Hè?
Ze spelen gewoon niet.
Heeft
meer,
u nu nog een kans gehad eigenlijk tegen die 10 en daarna?
Vooral stilstaande fases.
Ja, maar echt een kans? Een save van Schmeichel? Ik denk het niet.
Nee, dat was allemaal tijdens toen het nog 1-0 was of 1-1.
We hebben het net over de rode kaart voor Zeno de Bast gehad. Die stond ook in de krant om andere redenen, want er is interesse van Sporting uit Portugal voor de Bast. Hoe concreet is dat allemaal, Jurgen?
Zeer concreet, want er is een eerste bod binnen.
Okay.
Dat meer dan 15 miljoen, fix 15 miljoen euro, een beetje meer zelfs.
Voor een centrale verdediger, niet weinig geld.
Die maar een contract tot 2025 meer heeft, dus waarbij de Anderlecht ook zal moeten handelen. En met bonussen kan het volgens mijn info oplopen tot 18 à 20 miljoen euro.
Wat zeggen jullie? Laten we gaan voor dat bedrag?
Ja, tuurlijk. Zeker als iemand een contract heeft tot 2025. En hij kon vorige zomer eigenlijk al vertrekken.
Ja, toen was het bod wel een pak minder.
Was het bod minder. En ook voor hemzelf. Laat hem toch zich ontwikkelen in het buitenland.
Ja.
Ik vond hem nu gisteren, eerlijk gezegd, Jurgen, niet zo goed spelen.
Ja, ik vond hem voor die rode kaart stevig in de duels, toch?
Ja, maar dat waren ze allemaal. Ja. Maar bedoel, qua...
Je verwacht meer van de Bast ondertussen.
Aan de bal dan.
Ondertussen, en zo is het natuurlijk ook. Als er een etiket van 15 miljoen op u plakt als verdediger, centrale verdediger, waar die al straf is, dan verwacht je ook meer.
Het zou wel een goede stap kunnen zijn, Sporting, volgens mij.
Ja, zeker.
Aan de top meespelen, Champions League spelen.
Ja, dat vind ik ook.
En zin van Sporting om voor het EK contact op te nemen met Anderlecht, want stel dat hij een sterk EK speelt.
Of omgekeerd. Ook voor Anderlecht.
Ja, het is voor iedereen een goede zaak.
Als hij in de fout gaat op het EK, dan...
Ja, maar gaat dat ineens 5 miljoen minder waard zijn? Dat denk ik dan.
Nee, dat denk ik ook niet. Maar goed, het is toch geen goede reclame? Moest het niet lopen zoals verwacht.
De Portugese competitie.
Ja,
dus,
zeker voor verdediger is een leerrijke competitie.
Moeten wij nu toejuichen dat zo'n talentvolle Rode Duivel van België naar Portugal gaat? Naar Sporting dan? Dat is toch niet de ploeg die elk jaar kwartfinale Champions League speelt? Of zo. Is dat nu zoveel hoger niveau daar dan hier?
Ik vind dat
een mooie club en een mooie competitie, maar...
Je speelt er met Porto, met Benfica...
Ja, en als speler kan het ook een springplank zijn naar hoger. Als je ziet hoeveel goede spelers uit de Portugese competitie uiteindelijk voor tientallen miljoenen weggaan.
En in het verleden hebben we hetzelfde voer en zo. Hebben we ook eerst Portugal gekozen als tussenstappen. Dus ik snap het ergens wel. Maar ja, ik dacht dat we misschien als Belgen zo Portugal wat konden inhalen of zo. Maar blijkbaar is, is Portugal toch nog wel echt een stap vooruit.
Bast heeft toch nog niet het niveau om naar de Premier League of naar de Bundesliga te gaan. Ik denk dat dat een ideale tussenstap kan zijn als hij nog veel beter wordt.
We hebben ook altijd gezegd dat hij moet spelen bij een ploeg die, die dominant voetbalt en zo. En dat gaat bij Sporting ook wel hebben.
Ja, dat wel beter dan een laagvlieger in de Bundesliga.
Als hij bij Burnley gaat spelen, bij wijze van spreken.
Ja. Niet waar dat die, van, ja, die waarschijnlijk zal weggaan. Die fantastische trainer zit ook. Die waar Amorim. Liverpool nu achter zit.
Die gaat naar Liverpool. Hè? Ja.
Dus stel dat die onder die een trainer kan werken, zal hij misschien ook nog veel verbeteren.
Ja, als hij weg is, wordt dat moeilijk natuurlijk.
Ja, dan, dan wordt dat jammer.
Of dan moet hij mee naar Liverpool.
Mee naar Liverpool, ja.
Aan de inkomende zijde was er ook een nieuwtje. Jurgen Anderlecht heeft ook een nieuwe linksachter op het oog.
Er is interesse in Samuel Daal, een linkse bak van Djurgårdens. Interesse, ze volgen die alleszins. Want ik denk dat het nog altijd de bedoeling is om Ludwig Augustinsson vast te leggen.
Ja. Die was goed gisteren.
Ik vind dat echt een hele goede linkse bak. Ludwig. Ja, die doet ook...
Je zei ook
alleen maar dingen wat hij goed kan, die over... Sorry?
Nee, ik maakte een mopje. Ik zei, je bent ook Olivier de Schacht gewoon geweest. Ja, maar...
Dat is Olivier die kruis.
Dat is de beste linksback.
Nee, dat is ook een mopje. Nee,
de beste linksback is de Schacht. Voilà, dat is opgelost bij deze.
Dus maar Augustinsson, ik vind echt een zeer efficiënte speler. Die doet alleen maar wat hij goed kan. Die overschat zichzelf ook niet. En ja, die heeft een fysiek ook waarmee dat hij heel die flank kan bestrijken. Dus dat is echt...
Alles wat een moderne
als het
moet
lukt
hebben.
Om die vast te leggen, zou ik dat doen. Maar
is
blijkbaar
dat dan kopen? Of...
Hij is nu gehuurd zonder aankoopoptie.
Ah, ja.
Het probleem is dat hij bij Sevilla wel een stevig loon heeft. Hij wil zelf wel bij Anderlecht blijven. Ik denk ook dat Fredberg wil dat hij blijft. Maar wat zal Sevilla vragen? En valt er op salarisvlak iets te regelen? Dat is natuurlijk
wel een probleem. Niet meer zo jong, hè? Of...
Die is rond de 30, zeker?
Ja. Hebben ze daar criteria vastgelegd voor de salarissen, Jurgen? Allee, bedoel, of wachten ze nu? Ja, als we direct de Champions League spelen, komt er natuurlijk extra geld binnen. Kunnen we dan misschien iets meer doen qua salarissen? Of is er een politiek van, ja, we hebben een plafond, zoals bijvoorbeeld bij Union, en we betalen niet meer?
Maar een plafond niet, want ze hebben Thorgan Hazard ook aangetrokken vorige zomer. En voor een speler als Thorgan Hazard kan er... Het is ook niet dat het extreem veel was. Het is niet de 5 miljoen dat hij bij Dortmund verdiende natuurlijk. Hè. Ik denk dat het rond de 1,8 is, als ik mij niet vergis. Wat dan nog altijd stevig is. Ook voor Vertonghen hebben ze een stevig loon. Dus voor spelers waarvan ze weten van dit is een meerwaarde, of waarvan ze denken dit zal een meerwaarde zijn, kan er nog altijd wel iets. Want het is niet meer zoals vroeger dat alle spelers gigantische lonen krijgen. Dat is zeker niet een... Schmeichel speelt voor peanuts. Bij wij. Echt voor peanuts. Ik denk ook dat de Leini niet zoveel verdient. Terwijl dat toch ook een speler was die van Sevilla komt. Maar ja, ze zoeken wel naar een zekere balans.
Ja. Weinig hoopgevende statistiek voor Union. Nog nooit werd een ploeg die met 0 op 9 aan de playoffs begon, uiteindelijk ook nog kampioen.
Dat is nu niet zo'n straffe statistiek, maar...
Ook niet met één. Weinig hoopgevende statistiek.
Weinig hoopgevend, ja. Ja, maar ik zou ze niet afschrijven.
Dat doe ik ook niet. Ik ga nooit mee in de waan van de dag. Ik zeg gewoon dat het nog nooit gebeurd is.
De wedstrijd van komende zondag wordt heel belangrijk. Hè. Union Club Brugge. Als ze daar ook verliezen, dan zitten ze met 0 op 12. En dan denk ik dat de mentale klap wel heel groot zal zijn. Misschien nu ook al tegen Anderlecht. Dat zullen we dan zondag waarschijnlijk zien. Hoe hard dat die nederlaag tegen Anderlecht, die in extreem is, moeten we bijna zeggen, die nederlaag is aangekomen. Dat moeten we nog wel afwachten.
Als ze nu verliezen van club, dan springt club er zelfs over.
Ja.
Dan staan ze derde.
Ja, ik kon het net zeggen. Wat heb je nu nodig om de rust te doen terugkeren bij Union? Ja, gewoon een overwinning eigenlijk, zo simpel is het.
Het zit ook niet echt mee of zo. Want ik was nog eens de achterliggende statistieken gaan checken. Ja, ze hebben in elke match in deze playoffs hogere expected goals dan hun tegenstander. Ja, het is dat hem bij hun iets makkelijker binnenvliegt dan in de reguliere competitie. En aan de overkant vliegt hem daarna weer moeilijker in. Puertas en Amoura, die... Puertas vond ik nu wel oké, maar Amoura, die...
Ja, Amoura,
wat is dat, zeg? Dat is bijna aandoenlijk om die
bezig te zien. René van der Rijken vond ook dat hij op een verkeerde manier wordt gebruikt.
Tja.
En dat helpt ook niet, natuurlijk.
Vond ik een juist inzicht.
Ja.
Want, maar waarom, zijn balcontroles en alles wat hij zelf doet...
Ja, maar heel veel lange ballen op hem gespeeld, terwijl hij moet net in de voet aangespeeld worden.
Ja, oké. Okay, maar zelfs als hij in de voet werd aangespeeld, deed hij nog foute dingen. Slechte controles, bal die te ver springt.
Maar ik heb Union gezien tegen Liverpool, ook in het Astridpark. En toen vond ik, die lange ballen werden toen ook gespeeld en die werden echt blind gegeven.
Mm-hmm.
En Amoura was er altijd. Die dook overal op en die echt zonder kijken werden die ballen gespeeld. En nu is dat allemaal verdwenen.
Dat is dat masker, denk ik. En masker moet je hinderen.
Het masker moet afvallen bij
Amore. Het was voordien ook al. Hè. Ja, ja, op het einde van de reguliere competitie ook al. Dat hij, toen heeft Frankie van der Elst ook nog in de shotcast gezegd. Ja. Hij heeft een reset nodig. En dat vond ik eigenlijk wel een heel goede opmerking.
Maar zouden nu niet gewoon uit de ploeg zitten? Ik zou gewoon Eckert of die Rodriguez is terug. Ik zou gewoon eens een ander duo proberen voor in.
Eckert en Jensa, dat is toch ook een die raar Rodriguez? Figuur. Die scoort wel veel. Rodriguez
en Nielsen misschien?
Ja, Rodriguez die komt nu uit blessure terug. Ja. Die is gisteren eigenlijk voor de eerste keer dat hij nog eens heeft meegedaan. Ja, is ook een goede speler. Heel verrassend wat hij soms doet. Hij weet het soms zelf niet, denk ik. Maar waarom niet, inderdaad. Nee.
Het wordt alleszins een zeer belangrijke wedstrijd voor Union volgende week tegen Club Brugge. Club Brugge won zelf dit weekend met 3-0 van Antwerp. Wat is het verschil tussen Club Brugge vandaag onder Nicky Haai en een paar weken geleden onder Ronnie Deila?
Ja, ik zie vooral structuur nu bij Club Brugge. Iedereen weet perfect wat hij moet doen. Nicky Haai na de wedstrijd wilde eigenlijk niet echt diep ingaan op het verschil tussen hem en Ronnie Deila, want hij had eigenlijk nog heel veel lof voor Ronnie Deila. Maar wat hij zei, en dat ziet iedereen wel, zei hij, is dat er nu duidelijkheid is en dat we simpeler proberen te spelen. En ik denk dat dat inderdaad het geval is. Ik denk dat er bij Ronnie Deila niet zo strikt op taken werd gedrukt als nu bij Nicky Haaien wel. En je ziet dat meteen in het spel.
Ja, en heel veel energie ook wel. Hè, want in alle stukken die ik las, ik was zelf niet in het stadion helaas, maar las ik wel van, ja, echt het publiek zat er volop. De spelers gingen er altijd voor.
Ja, ik heb gisteren in 2 stadions gezeten. Het is heel lang geleden dat ik nog die sfeer heb meegemaakt. Bij Anderlecht gingen ze door hun dak. En bij Club Brugge was het ook een enorme positieve sfeer. En je hoorde dat ook tijdens de wedstrijd. Dat publiek heeft zich opnieuw achter die ploeg gezet. Terwijl dat er voordien altijd zo wat gegrommel was en nauwelijks nog aanmoedigingen naar clubnormen, was het gisteren constant aanmoedigingen en dat publiek ging volledig mee met die spelers. En ja, dat is dan een wisselwerking en dan krijg je een resultaat zoals dat van gisteren.
Ja. Nicky Haaien, ja, dat is eigenlijk nog steeds de interim coach van Club Brugge. Ja, kan die aanblijven als dit blijft duren? Het is niet de grote naam waar Bert Vragen op zit te wachten, denk ik.
Nee, het hangt er een beetje vanaf van de komende week, denk ik. Mm-hmm. Als zij nu doorgaan in Thessaloniki, als zij zondag Union kunnen kloppen, ja, dan mogen we die vraag echt wel heel concreet gaan stellen. Nu denk ik dat het nog een week te vroeg is.
Nee, ik merk ook, zijn makelaarskantoor zit op Instagram dan wel dingen te posten van, hij heeft weer gewonnen, dus ze willen hem ook wel in de markt zetten, ziet je dan toch?
Ja, wat logisch is, hè. Hij doet het goed, hè. Daar kan je niet omheen.
Is het niet voorbij Club Brugge, is het misschien wel voorbij een andere
club. Kijk naar Rick de Mille, die heeft ook snel een andere club gevonden.
Dus. Maar hij is ook bij Nicky Haaien, als hij dan aan het seizoen moet beginnen, als toch onervaren trainer, en een ploeg bouwen en een ploeg echt klaarstomen voor een volledig seizoen. Nu pakt hij over natuurlijk. Bij een ploeg die het wel gehad had met Deila, die een nieuwe lucht nodig had. Van in het begin, als onervaren trainer bij Club Brugge, ik weet toch niet wat dat een goed idee is.
Ja, en het zijn en blijven de eerste wedstrijden. Er zijn studies die bewijzen dat de eerste 6 matchen na een trainerswissel altijd wel een effect met zich meebrengen. Zo nog zien dat blijft duren en hoe het op verplaatsing gaat ook.
Daarom, stel dat ze kampioen worden en de halve finale of finale Conference League halen, ja, dan heeft hij het wel gewoon buitengewoon straf gedaan.
Ja, ze hebben inderdaad al 3 keer op een eigen terrein gespeeld. Hè. Ja. Okay, ook tegen Cerkel, maar was ook in Jan Breidel. Dus
dat is ook een halve
verplaatsing is toch nog een ander verhaal, denk ik. Ja.
Een van de mannen die het zeer goed doet onder Nicky Haaien, dat is Rafael Onyedika, scoorde ook alweer tegen Antwerp. Koen, jij hebt daar een soort analyse over gemaakt, hè?
Nee, helemaal niet. Maar ik vroeg me af, hoe komt het nu dat hij plots zoveel scoort? Want hij had voor de play-offs 79 matchen gespeeld, 1 goal voor Club Brugge. Nu heeft hij in 3 matchen 3 goals in de play-offs.
Dat is een opvallende statistiek.
Dat is een verviervoudiging van zijn doelpunten totaal in 3 matchen. Dat is toch redelijk zot. Maar blijkbaar wordt hij iets meer gecoacht individueel, ook met videoanalyse en zo. En wat Ludo ook zegt, dat klopt. Ja, er is meer structuur, meer duidelijkheid en iets meer combinaties met het middenveld. Minder het middenveld dat wordt overgeslagen. Enfin, dat is wat ik hoor vanuit het Brugse camp. Dat de oorzaak zou kunnen zijn voor dat, ja, dat toorinstinct dat Onyedika ineens heeft gevonden. Want nu was het eigenlijk een opportunistische goal. Maar die 2 doelpunten tegen Anderlecht, dat waren gewoon echt knappe goals. Dat ik niet wist dat Onyedika dat ook in zijn spel had.
Nee.
Dus dat is wel een openbaring en dat is wel een zegen voor Club Brugge.
Ja, ik vond dat vorig jaar, toen hij dus net was aangetrokken, heeft hij Champions League wedstrijden gespeeld, hè, toen Club Brugge het zo goed. Hè. En vond ik dat echt wel een hele goede speler. Hoe dat hij op dat moment die positie van verdediging de middenvelder invulde, dat was echt heel goed. Hij kan voetballen, hij kan stevig in duel gaan. Dat was
op
heel
de
goed.
6, hè? Dat was op,
ja,
de 6.
Op de 6. Ja. En dan blijkt hij toch helemaal, ja, wat moet ik zeggen, mismeester te zijn op een of andere manier. Want hoe dat hij dit seizoen in de reguliere competitie speelde. Hij was gewoon ondermaats.
Ja, was echt slecht eigenlijk. Maar nu lijkt hij meer een acht. Want nu duikt hij ook terug iets hoger
meer
op het veld.
Meer op het veld, ja.
Dus ja, ze hebben wat moeten zoeken naar zijn ideale positie. Maar ja, in die Champions League vorig jaar kon je al zien, dat kan een hele grote worden. En nu komt dat er plots terug uit. En is echt wel, ik vind het echt wel een goede speler. Gewoon. Ja.
Pakt er ook een gele kaart tegen Antwerpen? Had dat een rode moeten zijn?
Nee. Maar ik vond ook geen clear error. Dus als je dan geel trekt, dan moet er niet tussen komen. Hij glijdt ook zo wat weg, denk ik. Ja, het is ook niet met de twee voeten...
Was stevig, 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 stevig doorgepakt.
Ja. Het is de zuiverste gele kaart, echt donkergele kaart die je kunt krijgen. Want hij breekt ook heel die aanval daarmee af. Of die tegenaanval die Antwerpen op gang wou brengen. Maar rode kaart... Ik weet niet wat jullie denken, maar ik zou dat streng gevonden hebben. Om daar tussen te komen als VAR en dan... Dit is een clear error en moet rood zijn.
Ik ga niet graag diep in op de arbitrage. Dat vind ik eigenlijk niet nodig.
Dat is uw thema niet. Hè?
Nee, zeker. Als het nu heeft ook geen invloed op de score en op de end.
Nee, voilà. En je kunt daar elke keer, zoals bij De Bast, over discussiëren. Maar ja, als die beslissing wordt genomen en het is niet zo super duidelijk dat het verkeerd is. Je gaat het misschien nog hebben over Vermand straks of zo. Dat is iets
Jij hebt het draaiboek al gezien.
Ja, dat is iets anders. Maar in deze, ja, ik vind dat nu ook niet zo fout.
Nee, maar ik
zou wel eens
een vraag stellen aan Janko, die toch heel vrienden heeft bij de arbiters. Hè? Zeker na de bekendmaking van die cijfers. Nee, maar wat ik wel vaststel, is dat in de eerste helft tegenwoordig heel weinig gele kaarten worden getrokken. Er worden stevige overtredingen gemaakt, die worden... Nauwelijks. Alleen als het echt niet meer anders niet meer kan, dan begint hij in de tweede helft. Eerste fout dat er gebeurt, geel. Tweede fout dat er gebeurt, geel. Is dat een richtlijn bij de scheidsrechters? Dat is me gisteren opgevallen op Brugge, waar Lambrecht, die ik een goede wedstrijd fluiten vond, maar toch heel lang wachten met gele kaarten uit te delen. En op Anderlecht, op een bepaald moment, kon hij niet anders. Nee. Maar heeft hij dan ook...
Is dat niet altijd al zo een beetje geweest bij arbiters? Dat hij de eerste naam
Het zou kunnen, het is aan dat ik het aan
jullie
vraag. Altijd
meer macht voor rust, inderdaad. Maar ik zal de vraag eens stellen dat er opgehamerd is.
Ja, maar ja.
Als er vrienden zijn die iets willen laten weten.
Misschien is dat niet echt een richtlijn, maar als scheidsrechter denk je toch van, ik wil hier niet direct...
Nee, maar het hoeft niet. Voor mij hoeft het niet. Maar om dan in de tweede helft, bij de eerste of de beste fout, direct geel te trekken. We zouden het eens moeten nagaan, als er iemand tijd heeft, hoeveel gele kaarten er worden getrokken in de eerste 10 minuten na de campwisseling. Dat zou ik wel eens willen zien. Oké, Janko.
over gele kaarten gesproken. Misschien moeten we het ineens over Arthur de Nil hebben. Dat was de ref die Romeo Vermand twee keer geel gaf in KV Mechelen Westerlo. Twee keer geel in één en dezelfde fase. Voor protest, voor in de weg staan eigenlijk. Maar dat vind ik persoonlijk erger dan een discutabele beslissing waarover gediscussieerd kan worden. Gewoon. De manier waarop vooral.
Ja, maar je weet niet wat Vermand tegen hem heeft gezegd. Hè?
Nee, maar eender wat hij heeft gezegd...
Ja, dat is niet waar. Dat vind ik niet. Stel ervoor dat hij hem heeft uitgescholden.
Ja, oké, dat is waar. Dat speelt mee. Maar dan nog, hoeft dat voor mij niet op die manier.
Ja,
de manier waarop hij die gele kaarten gaf, was zo heel arrogant en zo laten zien. Ik ben hier de baas. En...
Ja, dat is vooral... Een speler als Romeo Vermand, alle respect, heeft zeker zijn kwaliteit en heeft zeker een toekomst ook, maar dat hij zich kalm houdt op dat veld.
Maar die was toch rustig?
Die was extreem rustig.
Dat weten wij niet. Wat heeft hij gezegd? Hij heeft hem misschien gewoon uitgescholden voor... moet ik zeggen, Rotte Vies kan nu geen scheldwoorden gebruiken.
Ja, maar Rotte Vies valt meer, dan
maar zelfs Paljas of zo.
Stel dat hij
dat moet je
krijgt.
Gewoon niet doen als speler van 20, 21 jaar, die nog niks bewijzen heeft.
Ja, maar ik geloof nooit dat hij dat gezegd heeft.
Ja, we weten het niet, dat kunnen we niet zeggen. Maar voor mij is het
toch niet gezegd hebben.
Ja, maar stel dat hij nu gewoon was, alleen scheids waarom, of zo.
Ja, misschien de eerste keer. En dan de tweede keer gooit hem er een scheldwoord achter. Dat kan bijna niet anders.
Volgens mij ging het echt over... Want het is op het moment dat hij een aanraking heeft met Vermand de tweede keer, dat hij zo reageert
Vermand
is dat hier?
Vermand zegt ook in die actie zegt hij ook iets, maar we weten niet wat.
Ja, misschien is het van... Het is wel, sorry, Tuurtje.
Als hij daar nu echt Paljas zegt, maar versta Arthur de Nil Paljas? Dus,
die zijn allemaal goed weten.
Als hij hem daar uitscheldt en hij heeft net geel gekregen, is het wel gewoon dom natuurlijk. Maar ik denk echt niet dat hij hem daar uitscheldt en dat het meer voor die aanraking ook is.
Als hij hem niet heeft uitgescholden, is het inderdaad belachelijk. Maar ik kan me niet voorstellen dat
het voor mij is het de manier waarop ze zijn nu volop bezig met filmpjes te maken over Meet the Ref en de mens achter de scheidsrechter. Ja. En dan vind ik het raar als scheidsrechter toch de nood voelt om ze autoritair die tweede gele kaart te gaan geven. En genoot er precies van.
Ja, zelfs daar dan nog, al zegt hij misschien een of ander scheldwoord, zegt dan één. man, echt niet. Hè. Nog één keer en dan krijg je tweede geel. Maar om dan zo ostentatief direct die tweede gele kaart te trekken, het is gewoon belachelijk. En
die mannen hebben opvoeding nodig, Koen.
Die voetballers?
Ja.
Ah, een echt arbiter.
Ja. Nee, maar bij mij stoort het soms dat zo'n gastjes van 17, 18, 19, 20 jaar tegen die arbiter bezig zijn om het publiek dan nog een beetje op te jutten en zo. Dat hoeft echt niet. Maar goed, we weten niet wat er is gezegd.
Nee, het is
dus ik wil ook Romeo Vermand zeker niet veroordelen, maar ik kan het me nauwelijks voorstellen.
Maar het is ook Arthur de Nil en dan, ja, de geschiedenis van Arthur de Nil, hè, dat is die man die het reglement niet kende in Vierton Beerschot, dat is de assistent VAR bij Penalty Gate in Anderlecht Genk. Ja, die is een track record, begint wel een beetje...
Hij heeft vandaag promotie gekregen.
Ja, hij heeft vandaag een promotie gekregen.
Er komen 4 semi-profrefs bij in het Belgisch voetbal.
En hij wordt er eentje
zijn de Arthur de Nil, Brent Stasis, Simon...
Bordeaux.
Ja, Simon met een moeilijke naam. En nu ben ik de vierde vergeten ondertussen.
Wat was uw stuk?
Ja, Brent Stasis, Arthur de Nil.
We hebben tijd, hè, Janko.
Ja, ik zal dit gaan opzoeken. Dus, ja, de mensen die het nog weten, mogen het mij doorsturen. Maar er is alleszins nog een vierde bij. Terug naar Club Brugge dan, dat de donderdag ook nog in Griekenland moet gaan spelen in de Conference League tegen PAOK. Verdedigt daar een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd. Hoe straf zou het zijn als club doorstoot?
Zeer straf.
Ja?
Nee? Ik zou het schitterend vinden. Dan,
voor de Belgische club in de halve finale zou wel eens zijn.
Het zou heel goed zijn.
In welk jaar zit jij geboren, Janko?
Gemaakt in 95, geboren in 96.
Je hebt dat dus nog nooit meegemaakt, dat een Belgische club een Europese halve finale jij speelt. Cool. Ik net wel, maar ik was nog wel heel klein. Ik denk dat ik nog in mijn broek deed zelf.
De vierde ref is Michiel Allaerts, de zoon van Paul Allaerts.
Ja. Nee, ja, het is van 93 in Antwerpen geleden en Brugge zelf het jaar voordien. Verloren van Bremen. Ja, ik ben die ploeg ook nog eens gaan opzoeken. Ja, dat is 30 jaar geleden, hè. Dat zijn andere tijden. Hè. Dat een Belgische ploeg Europese halve finale speelt.
Het had vorig jaar ook gekund, hè. Met Anderlecht.
Die
hadden dat nooit mogen weggeven naar de 2-0 thuis. Op AZ, dramatische start, echt dramatisch. En dan toch penalties. Maar voor de Belgische ploegen is de Conference League echt wel... Een toernooi waar ze kunnen doorstoten.
Want PAOK,
het zou makkelijk zijn.
Met alle respect, PAOK, ja, dat is toch gewoon een haalbare tegenstander. En de volgende ronde zou Pilsen of Fiorentina zijn. Ja, sorry, dat zijn ploegen waar ik Club Brugge... Ja, die moeten in staat zijn om die ploegen te kloppen.
Ik denk dat de grootste tegenstander in Griekenland het publiek zal worden. Zeker na wat er voor de heenwedstrijd en na de heenwedstrijd het allemaal is gebeurd. Gaat er wellicht een heksenketel worden.
Daarom had het beter geweest als Thiago die penalty gescoord. En dat ze met 2-0 daar hadden.
Dat mocht.
1-0 blijft.
Moet ik zeggen, blijft tricky. Janko, toen ik dat statement van PAOK las, hè, dat ze zo mishandeld zijn, de supporters, mijn hart brak. Die arme jongens, die daar niet allemaal in zwart gekleed zijn, met een bivakmuts, met boksbeugels, en dat die jongens worden net gespoten, dat zou toch niet mogen door de Brugse
politie.
Zeggen,
ik krijg cynisme deze keer.
Ik was donderdag ook wel.
Ik zal u zeggen, per toeval kwam ik net aan toen ze met al die supporters zonder ticket door dat cordon van die politie wilden breken. Hè. Dat was echt schandalig. Ik vind echt dat de Brugse politie alle lof, hoe zij dat hebben opgelost, door ook mensen door te laten die dan waren binnen, die dan binnen zijn geslopen of zich binnen hebben gewrongen en dan mensen met een ticket die dan buiten moesten blijven. Stel dat ze die nu allemaal binnenlaten en er gebeurt iets, hè, dan heeft de politie het gedaan. Mm. Maar die club vind ik wel heel wraakroepend wat zij hebben gedaan. Dat is dus hun eigen supporters dan nog eens een beetje opgehuwd. Mm-hmm. Nu donderdag naar Thessaloniki te reizen als clubsupporter, ik zou daar toch heel voorzichtig mee zijn.
Ja, ook onze Club Brugge-watcher Pieter Jan kan beter voorzichtig zijn.
Ik heb het allemaal gezegd, ga jij naar de persconferentie en ga s'avonds iets eten, maar ver weg van de supporters van PAOK en blijf jij maar rustig op uw hotelkamer.
Ik was er nu wel zelf ook in Jan Breidel donderdag, dat vak van PAOK, dat is wel indrukwekkend hoe dat de hele tijd vibreren. Dus er zitten inderdaad hooligans tussen, maar dat was toch wel indrukwekkend om te zien hoe dat die een hele wedstrijd lang achter hun ploeg stonden. Maar effectief, ik kwam daar ook vrij vroeg aan en je zag toen al honderden Grieken aan dat stadion en die probeerden op een of andere manier aan een ticket te komen of om toch binnen te geraken. Ja, dat kun je niet, goed praten.
Die chargeerden echt op de politie. Hè? Ja, dat ik had eerst mijn auto daar in de buurt gezet. Ik heb die ergens anders gaan parkeren, want het was gevoelde dat er iets ging gebeuren.
Het is iets anders, maar ik heb het ene keer meegemaakt op een buitenlandse verplaatsing. In Hajduk Split.
Kroatië.
Ja, Anderlecht die daar speelde. En dat was echt, als je daar als Belg over straat liep, dan vroegen sommige supporters om je paspoort te tonen. En als je Belg waard, dan had je echt een probleem. Hè. En ik weet nog, we zijn met Yves Tiedeman dan naar een appartementsgebouw gegaan, waar dat ze
de collega van
mensen binnengevlucht waren, omdat die werden achterna gezeten door hooligans van Hajduk Split.
Voetbal een feest.
En dat die club daar nog een beetje olie op de golven gooit, dat vind ik echt verschrikkelijk. Goed,
olie op de golven, ja. Dat is ook niet goed.
We hebben nooit zo'n rubriek in Shotcast gehad, maar dat soort... die beloond wordt met een Karagiannis Cup, hè, Ludo?
Inderdaad, olie op het vuur gooit met zijn statement dat ze dan naar de UEFA sturen, terwijl dat de UEFA daar eigenlijk niks met de politie te maken heeft. Ja, ik vind het... Het is echt om je supporters op te jutten. En ik zou me niet verbazen, moest Club Brugge daar niet al te best worden ontvangen. Ook de spelers niet. Geen licht in de kleedkamer, koude douchen, enzovoort, enzovoort. Dus ik vind het eigenlijk wel wraakropend, de houding van PAOK.
Dus daarom... Allee, niet alleen daarom, maar laten we hopen dat Club Brugge het gewoon haalt.
En afmaakt en dat het allemaal goed en wel afloopt.
Het gaat wel moeilijk worden.
We hebben het nu al even over Club Brugge gehad. Misschien ook nog over de tegenstander van dit weekend, Antwerp. 3-0 verloren, ook 0 op 9, net als Union. Waar is het probleem bij Antwerp?
Goh.
Zijn er meerdere? Is dat het probleem?
Ze creëren wel heel weinig kansen. En dan wordt het natuurlijk wel moeilijk om matchen te winnen of punten te oogsten. Tegen Anderlecht en tegen Genk was het nu niet zo dramatisch, omdat ook de tegenstander niet veel beter was. Maar nu vond ik wel, ja... En ze pakken dan ook, hè, wat Hans van Aken zegt, wij pakken de momenten. Mm-hmm. Antwerpen pakt dan op die cruciale momenten een tegengoal. Hè. Je denkt dat je de rust in gaat met 0-0, krijg je toch nog die tegengoal.
Zit ja,
het is
dieper,
gewoon te Koen? Weinig. Ja,
zit het niet dieper met de problemen die de voorzitter heeft, Paul Gijsens heeft?
Ik kan mij niet inbeelden dat dat tot in de spelersgroep geraakt. Maar misschien ook wel met ja, het
misschien
nakende
vertrek.
Misschien
soms wel eens te laat betaald, zoals met de Europese premies die ze niet krijgen. En zo.
Ja, dat weet ik niet, maar... Dat zou toch niet mogen meespelen. Moest dat het geval zijn, dat zou toch niet mogen meespelen in uw vorm of in uw prestaties op het veld. Het is gewoon net niet goed genoeg. En ja, Van Bommel kan er ook niet echt de vinger op leggen, maar ja, hij kan ook niet echt ja, duidelijkheid scheppen over zijn toekomst.
Dat vond de reactie wel weinig hoopgevend van Van Bommel. Ja. Leek zo'n beetje wanhopig. Ja, soms werk ik het niet mee. Allee.
Ja.
Hij had ook niet echt een oplossing klaar.
Nee, en straks komt daar... Stel dat ze nu vijfde of zesde eindigen, dan komt er wel heel veel druk. Of dat ze nog vijfde of zesde staan, sorry, voordat die finale er is tegen Union, komt er veel druk op die finale.
Ja, ik denk dat ze het geluk hebben dat de Union ook niet super draait. En dat er twee gewonnen dieren tegenover elkaar staan in die bekerfinale.
Union speelt op dit moment wel beter dan Antwerp.
Als nu morgen Union tegen Antwerp speelt, in voetbal kan alles, hè, maar Union creëert nog wel heel veel kansen en speelt een pak beter dan Antwerp. Antwerp zou nu echt de underdog zijn als de finale is.
De eerste match tegen Anderlecht vond ik Antwerp de eerste helft heel goed speel.
Tot aan het strafschopgebied.
Dat is een probleem. Gisteren het is er niet beter op geworden.
Gisteren hadden ze ook meer balbezit en liep Club Brugge achter de bal aan. Maar als ze in de buurt van de 16 meter komen, is het voorbij. Ze hebben gewoon nauwelijks een kans gecreëerd. En als ze dan een kans hebben, dan missen ze.
Ja. Ja. Het was gisteren alleen Enkelenkamp. Ik denk dat de Lammers 1-7 moeten doen.
Ja, die Enkelkamp.
Jakkers.
Enkelenkamp met een omhaal en dan in de tweede helft toch in nog met Jakkers.
Ook met Jakkers, ja.
Het wordt vooral een kwestie voor Antwerp om die bekerfinale nog te winnen en zo toch een Europa League ticket voor volgend seizoen te pakken te krijgen. Maar ik hoorde net op de voetbalvergadering dat de signalen richting volgend seizoen ook niet meteen hoopgevend zijn. Als het dan gaat over... Ja, de budgetten, de kwaliteit van de spelerskern.
Ja, ik denk dat ook. Iedereen weet nu ondertussen dat Paul Gijsens met zijn Gelamco geld nodig heeft. Mm-hmm. Dus cash nodig heeft. Hij zit van gebouwen te verkopen en zo. Dus ja, dat zou nu wel een beetje aberrant zijn. Moest hij nu nog geld in Antwerp gaan steken? Of extra geld. Dus ik denk dat hij daar ook wel het een en het ander zal proberen te recupereren. Alhoewel hij nooit zal kunnen recupereren hetgeen wat hem er heeft ingestoken natuurlijk.
Van wie ik al heb gehoord dat ze zeker... iets aan willen verdienen, die is Sjors. Die is al aangeboden bij een paar ploegen.
Buté waarschijnlijk ook. Dat was vorig jaar al het geval.
Ik heb twee weken geleden Sven-Jacques nog geïnterviewd ook voor Gazet van Antwerpen. En die zei, ja, Sjors en Keita, die gaan we echt moeilijk kunnen houden. Als daar een bot van 15, 20 miljoen voor komt, dan zijn die weg. En dat zijn dan weer twee spelers. Je hebt al Vermeeren kwijt.
Corolla bij Sjors over nog andere bedragen. Ja, dat ze er echt wel veel geld voor willen.
Ja.
En dat begrijp ik ook wel.
Ze hebben er ook veel geld voor betaald. Ja, en hoe jong die nog is en zo, maar stel dat je die twee samen, ik zeg maar iets, 45 of zo kunt verkopen, of 50.
Dat geloof ik nooit. Kom.
Voor Keita en George samen.
Nee, geloof ik nooit.
Ja, maar ze gaan wel richting dat soort bedragen moeten gaan om financiën op orde te krijgen, denk ik.
Ze willen dat wel, maar ze hebben Vermeeren maar voor 18 miljoen verkocht. Alleen met bonussen.
Spitsen brengen altijd wel meer op, natuurlijk. George, 17 jaar.
Ik 17 jaar speelt toch Germe 15 matchen in de Jupiler Pro League.
Het is okay, een goeie, maar Antwerpen nu had al te zeggen dat hij overal het verschil gemaakt.
Maar Antwerpen had er al 6 voor betaald op het moment dat hij 5 matchen in de Ligue 2 had gespeeld. Dus andere ploegen zien dat ook, hè? Een 17-jarige met die cijfers.
Ja goed, Brentford betaalt ook 37 miljoen voor Thiago, dus you never know. Maar dat zou me echt verbazen, moesten ze voor die twee spelers 45 miljoen.
Maar je wou wel een doel op het feit dat ze volgend jaar misschien nog meer verzwakt gaan zijn dan. Dat was eigenlijk uw punt. Ja. Ja, als je die twee ook nog laat gaan en er is niet veel geld om alternatieven binnen te halen, of je moet heel vindingrijk zijn op de transfermarkt, ja, dan weet je dat het moeilijk
is. Voilà, met Bob Peters te zeggen.
Dan zullen ze in de zomer toch duidelijk moeten maken aan de fans ook, wat zijn de ambities nu? Waar gaan we met dit Antwerp naartoe? Gaan we elk jaar meestrijden voor de titel? Of was dat één jaar een boerenjaar en is het net daaronder? Omdat we budgetgewijs niet mee kunnen of zo. Dat moeten ze wel duidelijk stellen.
Hij zit met verschillende problemen. Hij zit ook met het probleem van de financial fair play. Hè? Dus ja. Zelfs als hij zou willen, kan hij niet ongelimiteerd investeren. Paul Gijs is de eigenaar. Dus ja, ik denk dat ze toch een stapje gaan terugzetten. Dat denk ik wel.
Aan de andere kant van Antwerpen waren ze iets gelukkiger dit weekend, want Beerschot won de Gouden Janko bij Play Nostalgie en werd tussendoor ook nog kampioen in de Challenger Pro League.
Dat eerste was belangrijker natuurlijk. Won Beerschot hem of won Sanusi?
Het was eigenlijk Beerschot die hem won voor de titel en Ryan Sanusi heeft hem figuurlijk in ontvangst genomen als kapitein. En de reden dat we hem hebben gebeld met Play Nostalgie was eigenlijk vooral dat hij kinderen heeft en dus zeker al wakker zou zijn op maandagmorgen. Met iets jongere gasten zouden na zo'n feestweekend wel eens anders kunnen zijn.
Ja, die zullen misschien nu nog in hun bed liggen, ja.
Of een opstap zijn. Kennen we allemaal zomaar. Ja. Maar de belangrijkste vraag op dit moment bij Beerschot is misschien, hoe zit het met de overname? En ik zit hier aan tafel met een ex-Beerschot-watcher, dus die gaat die vraag kunnen beantwoorden.
De voorbije dagen en weken veel mensen over gehoord, langs alle kanten van de discussies. Want het is Francis Franke die eigenlijk vorige week, na de promotie op Oostende, zei, we zijn er dichtbij. Mm-hmm. Wij kunnen ons akkoord geven met aan een buitenlandse partij. Maar Francis Franken heeft maar 12,5% van de aandelen.
Dus niet alles te zeggen.
Zijn kameraad Philippe Verelle van Wolf Oil heeft er ook 12,5%. Samen hebben de Vlamingen, of de Vlaamse investeerders, 25%. Mm-hmm. Ja, die kunnen wel hun akkoord geven aan een buitenlandse partij, wat trouwens een Chinese partij is, die recent Den Bosch heeft overgenomen. Zolang dat United World, de Saoedische holding, die 75%, zolang dat die geen akkoord geven, ja, zit je met een padstelling, hè, dan gebeurt er eigenlijk niks.
En waarom wil die per se vasthouden aan Beerschot? Omdat ze niet genoeg krijgen voor Beerschot? Of wat is echt de reden?
Zij zeggen, ja, we willen de juiste partij en het juiste bedrag. Dus het zal een beetje van beide zijn. Deze Chinezen, ja, ik moet nu eerlijk zeggen, ik heb daar wat opzoekingswerk over gedaan. Ja, echt vrolijk word je daar ook niet van.
En is het dan Chinees in Google Translate, of hoe doet je dat dan?
Ja, nee, die hadden bijvoorbeeld vorige week hebben ze Den Bosch overgenomen en daar hebben die zo'n heel statement op de website van Den Bosch geplaatst, dat ik al eens moest denken, ja, dat lijkt hier wel op John Texter bij RWDM, van die toestanden.
Ja, leg eens uit, hoe dan?
Ja, het zijn 4 verschillende aandeelhouders, ze hebben zo'n heel plan voor de jeugd uitgewerkt, het zijn allemaal mooie woorden, maar ook allemaal holle woorden. En waarbij je ook kunt afvragen, ja, die Chinezen kunnen dat nu allemaal vertellen, maar ze hebben het nog nergens bewezen. Bij Den Bosch houden ze volgens mij ook hun hart vast voor wat er gaat komen. Ik vind het heel hard lijken op wat er bijvoorbeeld bij RWDM is gebeurd en aan verschillende clubs. Francis Franke zei ook altijd, we gaan niet verkopen aan een consortium die al andere clubs heeft. Ja, blijkt dat dan nu wel te willen doen met die Chinezen die Den Bosch hebben. Dus ja, ik snap ergens wel dat United World zo'n afwachtende houding aanneemt. Maar ze moeten nu wel met duidelijkheid komen naar de fans, naar de technisch directeur die wonderen heeft verricht, die Georgi Sepregi, naar Dirk Kuyt, want die wil graag blijven, die wil in eerste klas coach blijven, maar die wil wel duidelijkheid van, ja, gaan we hier een beetje budget hebben om een iets wat deftige ploeg samen te stellen, of gaan we het met dit moeten doen, want ja, dan ben ik wel weg, want hier ga ik het niet meer lukken met de ploeg die ze nu hebben. Het is heel straf wat ze hebben gedaan in tweede klasse.
Maar het is te weinig voor de eerste.
Ja, kijk nu ook naar RWDM. Die staan daar ook van onder. Allee, ze hebben nu aan het weekend wel gewonnen. Zouden zich miraculeus nog kunnen redden. Maar dan, als ze echt niet investeren in deze kern, dan vrees ik voor Beerschot dat het een ticketje retour wordt. Dus het is dat wat de fans ook willen. En gisteren op Beveren, voor de eerste keer, hebben ze zich echt uitgesproken tegen United World van sign the deal en fuck off, stond er op hun spandoek. Van ja,
verkoop
de club, zodat we tenminste duidelijkheid hebben en een budget kunnen afkloppen richting volgend seizoen en zo. Dus, ja.
En ze nemen wel nog beslissingen bij United World, want ze zouden nu Torsten Thijs, ex-KV Oostende, willen aanstellen als CEO. Ja. Vind ik een zeer opvallende keuze.
Ja, en ook een keuze die niet wordt gedragen door de hele raad van bestuur. Het is United World, die uiteraard ook in de raad van bestuur zitten met een paar afgevaardigden. Die persoon naar voren dragen, maar de Vlaamse mensen willen die absoluut niet. Dus ook daar zit je met een rare situatie. En je hebt nu nog de laatste week van de huidige CEO, Frederik van den Steen.
Die naar OHL gaat.
Die vertrekt naar OA Leuven. Ja, ze zullen niemand moeten zoeken, maar ze zullen er samen moeten uitkomen. Dat is een beetje het probleem nu. De 25% Vlaamse aandeelhouders en de 75% Saoedische, ja, die lijken een ander idee te hebben over de toekomst van de club. Maar ze zullen het wel samen moeten beslissen wat er gaat gebeuren.
Ik was wel een zeer grote fan van Torsten Thijs in Kustboys.
Ja, was dat met die Forte Pasta?
Over KV Oostende.
Dat was de Forte Pasta en de gepikte champagne uit het kleedkamer bij de refs.
En met de Titanic?
Titanic op KV Mechelen. Hilarisch. Dat is wel nog een paar keer teruggekeerd toen de Oostende zakte. maar ik heb het u gezegd, Koen, ik vind Torsten Thijs qua als cijferman een zeer bekwaam persoon, gewikst. Ook clever, kent zijn dossiers heel goed en heeft bij Oostende wel ook goede dingen gedaan, hè? Want die Amerikanen waren er niet, die zaten in het buitenland en hij leidde de club op een bepaald moment. En oké, met Gannet, die dan veel foute dingen heeft gedaan, maar hij was een zeker een stabiele factor, denk ik wel. En hij heeft met buitenlandse investeerders ook wel gepraat en onderhandeld. Hij weet hoe het werkt, hij weet hoe een club verkoopt. Misschien zit dat erachter, dat ze hem willen binnenhalen om dan
de club te verkopen.
Die club te verkopen.
Ja, maar voor alle duidelijkheid, United World wil ook absoluut de club verkopen. Die willen echt wel af van Beerschot, maar niet kosten wat het kost. En ook niet ASAP, dat moet niet morgen gebeuren. Als dat binnen 2 jaar gebeurt, ook goed. Dus daarom zijn die eigenlijk nu het volgende seizoen al aan het voorbereiden. Met dan in Torsten
Thijs
aan te werven. Met dan gesprekken te voeren met de coach, met de technisch directeur. Dat klinkt misschien wel raar als je de club wilt verkopen, maar ergens is dat ook logisch dat ze dat doen. Want stel dat er deze zomer geen verkoop komt, ja, dan moet je volgend seizoen wel nog bij United World verder. En dan is het maar beter dat ze toch iets van werk in die voorbereiding steken.
Nu, de perceptie die ik heb van Torsten Thijs is ook wel heel positief, moet ik zeggen. En iets wat Beerschot met hun historie wel nodig heeft. Iemand dat op de cijfers let. Ja. Want ze gaan nu weer waarschijnlijk verlies hebben gemaakt. Ja. En ze allee, dat is de geschiedenis van Beerschot de laatste 30, 40 jaar. Hè. Zijn 2 keer failliet
gegaan. Oostende heeft ook veel verlies gemaakt. Hè,
maar bij Oostende, bij Oostende hebt gewerkt, dan hangt er zo'n soort negatieve perceptie rond je naam.
Maar of dat nu veel te maken had met Torsten Thijs, dat denk ik niet. Dat was vooral het Amerikaanse beleid. Want ik denk dat Torsten ook wel heel veel gemaild en gezaagd en gezeurd heeft om geld te krijgen van die Amerikaan. Omdat ze die gaven ook lonen die echt onvoorstelbaar waren. Dus op een bepaald moment was het op en moest hij echt gaan bedelen, denk ik, om geld te hebben. En het is wel een gewikst persoon, want het interview dat hij onlangs gegeven heeft over het beleid bij Oostende,
ja, dat heb ik gelezen, ja.
Waarin dat hij echt zegt welk wanbeleid dat was van die Amerikanen, was echt zeer uitgekiend en daar zat een strategie achter, want de week nadien hebben ze klachten ingediend tegen de Amerikanen, tegen Paul Conway, waardoor dat ze die Conway echt via de rechtbank aan de kant hebben geschoven. En dat zal dan toch een beetje hopelijk de redding van Oostende betekenen. Want sindsdien is er een curator is niet het goede woord, maar een bemiddelaar aangesteld. En die moet de club verkopen. En ja, als ik naar wat ik hoor, zou dat in principe moeten lukken.
En ze gaan zich redden. Oostende heeft gisteren nog gewonnen op Patro.
Ja, maar Oostende wint al zijn uitwedstrijden, hè, en wint niks thuis.
Oostende kan het spel niet maken. Dus als ze goed achteraan in formatie blijven...
Maar ik wou maar zeggen, stel dat ze nu... weer waren gedegradeerd in 2 jaar van Jupiler Pro League naar eerste amateur. Dan is
en ook
gedaan,
voor de,
denk ik,
ook voor de overname.
Nu erin blijven is belangrijk.
Ja, ook voor de overname is dat heel belangrijk om toch een profclub te blijven.
Ja, tuurlijk. Ja. Dat is amateurvoetbal ineens.
Want anders kom je echt in de problemen. Natuurlijk, volgende week kan het er nog omspannen.
Ja, ik kan het zeggen, ze zijn gered, maar ze zijn er nog niet helemaal.
Ze spelen wel thuis tegen de laatste, tegen de beloften van Standaard. In principe haalbaar. Maar thuis winnen ze heel zelden.
Trouwens, die match, de belofte van Standaard tegen Serijs, uitgedraaid zoals jij het voorspelt.
In de 95e minuut is
88e minuut gelijk, in 95e minuut 1-2 voor Serijs.
Zeer toevallig. Eerst in shotcast.
Zeer toevallig dat Serijs daar in de slotfase bij de belofte van Standaard is gaan.
Of dat we daar nu een grote complot moeten naar te zoeken.
Dat is een complot.
Koen was bezig.
Complot.
Torsten Thijs, zeer boeiende man, volgens mij ook zeer aangenaam op familiefeesten. over...
Het is trouwens nog niet officieel. Allee, ze moeten er nog uit geraken of hij effectief de nieuwe CEO wordt. Ja.
Maar jij gaat dat voor ons wel opvolgen, toch?
Ik heb een bericht gestuurd, maar ik kreeg geen antwoord voorlopig.
Dus dan zal het wel rond zijn. Nee, ik weet het nog niet of het rond is.
Nog kort, voor we gaan afsluiten, over de Challenger Pro League. Die wordt ook komend weekend zeer boeiend, want 5 ploegen maken nog kans om tweede te worden en rechtstreeks te promoveren naar 1A. Die ploegen dat zijn Deinze, Dinder, Lommel, Zultewaregem en Patro IJsde. Die spelen vrijdagavond allemaal tegelijk om 8 uur. Hebben jullie een voorkeur? Mag niet, hè?
Nee, we moeten wel
verplaatsen.
Niet,
maar volstrekt objectief
blijven. Het blijft onwaarschijnlijk dat Zultewaregem nu nog altijd moet strijden om over te gaan. Hè. Dat ik vind dat eigenlijk onwaarschijnlijk. Ja. Zo'n kern...
Ja, ze gaan het niet halen, hè. Rechtstreeks.
Er moeten al 2 of 3 ploegen boven en punten laten liggen.
Ze liggen niet in pole position. Maar
dan hebben ze nog die play-offs, die kruisfinales.
En daar kan eigenlijk alles, want dat zijn geen play-offs zoals in 1A, maar dat zijn eigenlijk finales.
Het is de derde tegen de zesde, de vierde tegen de vijfde. En dan de 2 winnaars tegen elkaar. En die dan tegen de derde laatste.
De derde mag dan thuis spelen tegen de zesde waarschijnlijk.
Ja. De hoogst geplaatste. Het is heen en terug, sorry. Het is heen en terug. Jawel.
En de winnaar daarvan speelt dan nog tegen het nummer 2 uit de relegation playoffs.
De 14e van eerste klasse eigenlijk. Ja. Op dit moment is dat RWDM? Ik weet het niet.
Charleroi 1, RWDM 2, Kortrijk 3
en Eupen 4.
Ja. Wordt boeiend om te volgen.
Ga ik er wel vanuit dat die een tweede uit de relegation playoffs wint tegen die winnaar van de...
Ja, als het Zultewaregem, als het bijvoorbeeld Zultewaregem RWDM is, dan weet ik het niet. Of Zultewaregem Eupen, dan wil ik het nog wel eens zien. Maar die een tweede die overkomt, momenteel is dat nog Dinder in pole position. Ja, Dinder, allez, toffe ploeg. Timmy Simons heeft daar fantastisch werk verricht, maar is dat nu
klaar.
Een ploeg die dat in eerste klasse moet? En
die zijn er niet
klaar. Hetzelfde.
Die zijn er niet klaar voor, natuurlijk.
Maar geen enkele van die ploegen, denk ik.
Voor de krant, dan denk ik toch dat ik het leukste Patro IJsde zou vinden in Stijn. Volgens mij zouden heel veel boeiende verhalen opleveren.
Die hebben het van het weekend verknald door thuis te verliezen aan Oostende. Want anders hadden die...
Die hebben echt een mirakel nodig om nog over te gaan rechtstreeks.
Want die moeten ook, en dat is hun pech, die spelen hun laatste match bij de kampioen, op Beerschot, die in schoonheid gaat willen afsluiten. En die moeten daar eigenlijk winnen.
Ryan Sanusi vertelde mij wel dat ze volgend weekend een stevig feestje willen vieren.
Het is al 3 weken feest. Ik vroeg het gisteren ook aan Dirk Kuyt. Van 2 weken geleden Oostende. Vorige week Oostende, deze week hier op Beveren. Volgende week... als je kampioen speelt, dan mogen we wel een paar weken feesten. Ik denk niet dat daar nog veel getraind wordt. Dus misschien is dat de hoop van Patro IJsden.
Ja, ik denk dat Patro IJsden hier gewoon komt winnen op het keel. Dat denk ik wel.
Nu, Dender heeft de beste papieren. Die speelt op Frank Borin. Ja. Die heeft alles in eigen hand. Ja. Frank Borin, geen wereldploeg, alles behalve. Dus.
Timmy Simons of Stijn Stijn, het zijn allebei Club Brugge iconen.
Of Hans Somers kan ook.
Hans Somers kan ook nog. Veel mooie namen die kunnen terugkeren. Goed, ik denk dat we rond zijn voor vandaag. Wat zijn jullie plannen nog voor de rest van de week?
Ik heb straks een interview met de oude, of de afscheidnemende CEO van Beerschot.
Frederik van der Steen.
Ja, en verder nog wat vooruitblikken op de wedstrijd van vrijdag ook. In Gazet van Antwerpen.
Mogelijk ook in het nieuwsblad of alleszins op onze website. Jurgen?
Ik ga op zoek naar Monique.
iedereen weet ze zitten.
dat is waar.
En ik wou nog zeggen, en ik hoop dat Barcelona de halve finale van de Champions League...
Ja, inderdaad, morgen hebben we Barcelona.
Kijk ik naar uit.
Ik kijk ook uit naar woensdag, Manchester City, Real Madrid. Uiteraard donderdag. En dan het weekend met de play-off-wedstrijden. En Janko.
Ja, ik heb het hier ook afgeschreven.
De 10 Maas natuurlijk, waar het verschil tussen mij en Janko duidelijk aan de oppervlakte is gekomen. De ene met woorden, ik met daden, want ik ga meedoen en Janko doet dus niet mee. Dankzij Balwaas, de hoofdsponsor, die ook naar Shotcast luistert trouwens.
En die hebben
hebben uitgenodigd om mee te lopen, waarop Janko dan spijtig genoeg afhaakt.
Heb je een richttijd?
Als je nu... Ja, je hebt die nodig om mee te lopen.
Als ik nu iets zeg, dan...
Nee, ik zal wel daarna zeggen...
Omdat hij boven of eronder was. Ja. Ik heb een verjaardagsfeestje, dus ik kan er helaas niet bij zijn.
Maar dat is toch 's morgens? Nee, dat is 's morgens.
Rond de middag.
Het feestje of het lopen.
Het is echt zeer lang uitgericht.
Ik denk dat het perfect te combineren valt.
Ja, ik vind het een vreemde excuus, eerlijk gezegd.
Maar het is geen excuus, het is de waarheid. Mm. Ik zal de rest van mijn week ook nog maar overlopen.
Lopen?
Daar ga ik wel lopen. Champions League uiteraard gaan we volgen. We werken ook met het Nieuwsblad deze week aan een prestigieus project, internationaal project, mag ik zeggen. Maar ik ga er ook niet meer dan dat over zeggen. En dan ben ik komend weekend ook nog Anderlecht-watcher ad interim. Want ik ga naar Genk Anderlecht kijken.
Ja, ik ben vanaf vrijdag in verlof.
Ja. Wil ik maar ook eens zeggen, als andere mensen verlof hebben, denk ik dan.
Dat is waar.
Dat is het begin van het einde voor Anderlecht, vrees ik. Ik denk dat ze gaan verliezen. Dan,
Dan ga ik nooit meer mogen komen.
Zonder Jeroen. Maar misschien dat ik de Genk toch kom zien.
Dat is typisch.
Dat kan zijn.
Ga je op verlof naar Limburg?
Er zijn er die altijd verlof hebben. Hè? Zitten die aan een tafel? Er zitten er een
die verlof
die echt op verlof moet sturen en duwen. Allee, Jurgen, ga nu eens met verlof.
Ik ga gewoon kijken. Hè.
Limburg is ook
mooi. Dan zit ik als watcher, zo gezegd, op de tribune. Dan komt Jurgen in mijn oor fluisteren. Henko, zou je een stuk daarover schrijven? Dan kan ik niet anders.
15 en 6.
Nee, dat is niet waar. De inputs worden altijd zeer geapprecieerd. En we zullen dus wel zien wat er dit weekend wordt.
Kennis van zaken. Hè.
Ja, voilà. Goed, mannen. Merci. Bedankt Koen. Bedankt Jurgen. Bedankt Ludo. Bedankt aan Kim, Elisabeth en Seba ook wel een beetje voor de technische ondersteuning. En aan de mensen. Bedankt om te luisteren. En tot maandag.
Met de kans en mooi afgemaakt. Daar is hij inderdaad.